In het Lucas-evangelie. En we gaan dat drie gedeelten uitlezen en we beginnen in Lucas 17. Lucas 17, vers 26. Dus drie gedeelten uit het Lucas-evangelie. Lucas 17, vers 26. Het gaat over het komst van het koninkrijk van God. En daar luidt Gods onfeilbaar woord in Lucas 17, vers 26. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mens. Zij aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten en ze bouwden. En op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad en huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar waar hij het achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. We gaan naar het tweede gedeelte en dat is Lucas 21. Dat gaat ook over de eindtijd. Lucas 21. Het gaat over de oproep tot waakzaamheid in vers 34. En daar komen we één woordje tegen, wat we ook tegenkomen in het gedeelte van Martha en Maria. Lucas 21, vers 34 tot 36. Wees op uw hoede, dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap. En dan komt dat woord. En door zorgen over de alledaagse dingen. En dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal die dag komen over allen die op de hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijd en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten. Om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. En dan gaan we naar het gedeelte waar de preek voornamelijk ook over gaat. Dit komt ook al aan de orde, maar Lucas 10, vers 38. Te midden van al die alledaagse dingen waarin we leven, roept God ons op om prioriteiten te maken. En prioriteiten te stellen, daar gaat het ook vanmorgen over. En dat gaat over Lucas 10, vers 38 tot 42. Het gebeurde nu toen zij onderweg waren dat hij, de Heer Jezus, in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem gastvrij in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette en die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat ze bij was komen staan, zei ze, Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel, tussen haakjes zou ik zeggen, alledaagse dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden weggenomen. Tot zover de schriftlezing. Zullen we kort nog bidden met elkaar? Heere Hemelse Vader, we danken u dat wij hier vanmorgen samen mogen komen rondom een geopende Bijbel. Uw woord is levend en krachtig. En overbekende gedeelte kan u door de Heilige Geest tot een levende werkelijkheid maken voor ons allen. Heren, we bidden dat we vanmorgen dit gedeelte mogen uitleggen in totale afhankelijkheid van u. Heren, zonder u kunnen we niets doen. We bidden, Heren, dat het woord van vanmorgen echt een spoor zal trekken in ons leven. Heren, we erkennen en belijden dat we zo makkelijk naar de kerk of naar de gemeente kunnen komen en over kunnen gaan tot de orde van de dag. Zonder dat we het woord doorbidden en daar verandering in aanbrengen, in dingen in ons leven. Heren, we bidden dat de preek van vanmorgen aan het begin van het nieuwe seizoen alles op scherp zal zetten. Dat we met elkaar, ook als we vakantie hebben gehouden, dat we daarna weer ook de juiste prioriteiten zullen aanhouden. En dat we met elkaar verwachtingsvol het nieuwe seizoen mogen ingaan. Heren, wilt u zo vanmorgen ons zegenen met uw woord, door de kracht van uw geest. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Goed. 2 weken of 3 weken geleden mocht ik hier in jullie midden zijn. En toen hebben we met elkaar nagedacht. En ik heb daar zelf ook veel vreugde in beleefd. Toen hebben we gesproken over Johannes 15. Het geheim van geestelijke vruchtbaarheid. En het ging over de wijnstok en de rank. En nou, we hadden toen 4 lessen uit dat gedeelte naar voren gebracht. Hè. Een rank zonder vrucht is nutteloos. God verlangt naar vrucht in ons leven. Naar het spiegelbeeld van de Heer Jezus in ons. Het karakter van de Heer Jezus, de vrucht van de geest. Het tweede wat we zagen, dat was door eigen inspanning kan een rank geen vrucht dragen. God brengt ons soms geestelijk op een plek waar wij het niet meer kunnen, maar dat God het gaat doen in ons leven. Dus eigen inspanning, dat werkt niet. Het derde was dat Gods plan is om nou juist door de Heilige Geest in ons te komen wonen. Dat Christus in ons komt en dat Hij door de kracht van de geest die vrucht tot een werkelijkheid maakt in ons leven. En het derde en het vierde, dat was het grote geheim van vruchtbaarheid is blijven in de wijnstok. En toen zeiden we, wat is nou eigenlijk blijven in de wijnstok? Nou, dat is een leven van geloofsvertrouwen, van totale afhankelijkheid. Zonder de Heer kan ik niks doen. Het is blijven in zijn liefde. Ook vanmorgen weer, als we avondmaal vieren, dat we geloven en mediteren over het feit dat met dezelfde liefde waarmee de Vader de Zoon lief heeft gehad, heeft Hij ons lief. Nou, in die liefde moeten we blijven, daar moeten we elke keer weer over nadenken. En het laatste wat we zeiden over blijven in Christus, dat was die ononderbroken gemeenschap met Hem. En het voortdurend blijven in zijn woord. En toen sloot ik af met, lees je Bijbel, bid elke dag. En ik had sterk op mijn hart om aan het begin van een nieuw seizoen daar nog wat dieper op in te gaan. Ook wat praktisch. Hè, maar wat is dat nou, dat blijven in het woord van God, aan de voeten van Jezus, die ononderbroken gemeenschap met Hem. En dan heel eenvoudig, dat lees je Bijbel, bid elke dag. Nou, God verlangt naar verandering in ons leven. De Bijbel noemt dat bekering. Griekse woordje metanoia, verandering van denken. Dus wij komen op zondag in de kerk en God laat het woord klinken en dat woord dat kan schuren in ons leven. Dat woord kan dingen aan het licht brengen in ons leven waarin we nog niet op de Heer Jezus lijken. En dan wil de Heer dat wij een koerswijziging maken. Dat we dingen anders gaan doen. Als we die bereidheid niet hebben, zitten we voor spek en bonen in de kerk. Zitten we eigenlijk maar te consumeren. Dat is eigenlijk het meest frustrerende, denk ik. Hè? Soms voor een oudsteraad, een kerkenraad, dat er veel consumenten in de gemeente zijn. We komen wel naar de kerk, maar uiteindelijk gaan we over tot de orde van de dag. We zijn niet bereid om te veranderen. Maar we geloven dat de levende God door zijn woord en zijn geest op zondag ons wil ontmoeten. En dat wij soms een koerswijziging moeten maken op 1 terrein in ons leven, op meerdere terreinen in ons leven. En als we nog niet gered zijn, dat ons hele leven als het ware 180 graden omdraait. Dat noemen we bekering. omdraaien van een zelfgericht, wereldsgericht leven, gericht op God. Nou, de vorige keer hebben we met elkaar afgesloten, lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is blijven in de wijnstok. Nou, hoe is dat nou gegaan de afgelopen 3 weken? Is dat gelukt de afgelopen 3 weken? Ja, ik weet het wel, niet gelijk wettisch bedoeld. Natuurlijk zou het fijn zijn als je een levenswijze mag ontwikkelen waarbij je elke dag stille tijd houdt en een binnenkamer hebt en dat je je Bijbel leest en je Bijbelleesrooster. Maar in de eerste plaats dat afhankelijke leven, dat je in alles wat je doet, ja, dat je het samen met de Heere doet. Dat je Hem voor alle dingen vertrouwt. Hoe is dat de afgelopen 3 weken geweest? Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb, maar broeder Bert Doornbos van Schreeuw om Leven, die zegt wel eens, als je snel opwekking wil hebben, moet je mensen de vraag stellen, hoe is het met je stille tijd? Hij zegt, dan krijg je de snelste schuldbelijdenis en verootmoediging die er is. Oh ja, het zou toch eigenlijk anders moeten zijn. Ja, sorry, ik weet het en het moet anders. He, maar op de een of andere manier is het dus heel weerbarstig. In de praktijk, om daar tijd voor vrij te maken. Nou, hoe komt dat nou? Nou, ik denk dat een van de grootste gevaren is dat we allemaal te druk zijn met alledaagse dingen. Het gaat dus over prioriteiten. Maar voordat ik daar wat over zeg, nog even iets ervoor af. God verlangt ernaar. God verlangt meer naar u dan jij verlangt naar hem. Daar begint het, denk ik. Wij zien het altijd vanuit de mens, hè? Maar we moeten het vanuit God zien. God verlangt ernaar om zijn hartklop, zijn wil aan u bekend te maken. Ik noem u vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Slaven, die kunnen niet inblikken in het hart van hun Heer. Een baas, een slaaf, hè, vroeger die zei gewoon, en dit ga je nu doen. Ja, maar waarom baas, daar heb jij niks mee te maken, doe het. Ik vraag het van je. Nee, God verlangt ernaar om in intimiteit zijn wil, zijn hartklop aan ons bekend te maken. Vind ik zo mooi van de discipelen. Die werden geroepen, en staat er in Marcus 3 vers 14. Jezus stelde er 12 aan om hen uit te zenden en te preken. Ga maar aan de slag. Nee, dat staat er niet. Jezus stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En om hen uit te zenden en om te preken. Maar wat staat er eerst? Hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. In zijn nabijheid te verkeren. Dus wij moeten beseffen dat christen zijn niet in de eerste plaats veel activiteiten voor hem betekent. Maar God verlangt ernaar dat u bij hem bent. Stil wordt voor hem. Gewoon stil wordt. Ik denk, nog niet eens gelijk ook Bijbel lezen. Maar stil worden voor hem. En met een stil hart wat gericht is op hem. Vervolgens het woord lezen. Hij verlangt ernaar om zijn wil aan ons bekend te maken. Nou, dat was de grote passie van de Heer Jezus. Ik heb die tekst die vaker genoemd, denk ik, maar een van de mooie teksten uit Johannes 4 vind ik, dat de Heer Jezus zegt, mijn voedsel is dat ik doe de wil van hem die mij gezond heeft en zijn werk volbreng. Dat was eten en drinken voor de Heer Jezus. Bij zijn vader zijn. 'S morgens vroeg op een berg, op een eenzame plek. Dat was voedsel voor zijn ziel. Om bij zijn vader te zijn, zijn wil te kennen en dat te volbrengen. Nou kijk, velen zoeken naar Gods wil voor hun leven, maar willen niet bij hem zijn. We willen allemaal denk ik wel Gods wil voor ons leven verstaan, maar zijn we nou ook bereid om aan de voorwaarden te voldoen, om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten? Nou, als we nou eens door zouden praten met elkaar, dan denk ik dat we het allemaal, ja, dat we het erover eens zijn dat we gewoon in een knotsgekke wereld leven, waar zoveel hectiek en drukte is. En dat we het gewoon heel moeilijk vinden. Om te midden van die drukte stil te worden. En tijd vrij te maken. Een wereld van veranderingen. en van vernieuwingen. En als we dan nadenken over alles wat er gebeurt op het gebied van beeldschermen en IT en techniek en media, dan beseffen we dat er zoveel als een vloedgolf over ons heen komt. Alleen al als je kijkt naar de kinderen die je mag hebben. En je hebt weer een ouderavond en weer een rapportenavond. En je moet weer dit en je moet weer dat. En je moet die formulieren invullen en je belastingformulieren. En de verjaardagen nog als je een beetje grote familie hebt. En een trouwdag. En zo ga zo maar door. Als de kinderen op een sport zitten, dan moet je op zaterdagmorgen weer naar de sport toe. En zo zijn we druk, druk, druk. En de vraag vanmorgen is, kunnen we nog stil worden voor God? Lukt het nog om 's morgens gewoon eens met je auto de polder in te rijden of ergens aan het IJsselmeer te gaan zitten om gewoon alleen met God te zijn? Is dat een prioriteit overigens in ons leven? Nou, waarom heb ik nou vanmorgen die twee andere gedeelten gelezen uit Lucas? Nou, er kunnen heel veel dingen zijn die geen zonde zijn. Want als we lezen over de dag van de Zoon des Mensen, als de Heer Jezus terugkomt, hè, we hebben dat gelezen in Lucas 17, de dagen van Noach en de dagen van Lot. Nou ja, wat lezen we? Alledaagse dingen. Ze dronken, ze aten, ze hadden een trouwpartijtje. Ze werden ten huwelijk gegeven, dus de ouders die boden de kinderen aan. Dus, maar het huwelijk ging door en ze aten en ze dronken, ze kochten en verkochten, het hele commerciële. En ze planten en ze bouwden. Waar gaat het daarom? Nou, het gaat erom dat we zo in beslag genomen worden in de eindtijd door de geoorloofde activiteiten dat we geen tijd meer hebben voor God. De duivel die kan er op de een of andere manier in de eindtijd in slagen dat wij God volledig niet meer in het vizier hebben. Drukte. Professor De Reuver die heeft een heel mooi boek geschreven over de verborgen omgang met God. En die zegt, de huidige crisis in kerk en samenleving is gelegen in de toenemende achteruitgang van de verborgen omgang met God. Dus wij kunnen wel wijzen naar de wereld, dat het in de wereld zo koud en zo fout gaat. Maar opwekking begint bij onszelf. En de vraag die we aan elkaar stellen is, hoe is het met onze verborgen omgang met God, met die binnenkamer, met die stille tijd? Want we staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. En we kunnen elkaar in de gordijnen jagen met heel veel activiteiten, ook in het kerkelijk leven. En die mogen er ook zijn en die moeten er ook zijn. Maar als dat niet vanuit het juiste vertrekpunt verkeert, waarin wij ook bereid zijn om zelf aan de voeten van de Heer Jezus te zitten, zijn woorden te horen, ja, wat brengen we dan naar de gemeente? En wat kunnen we dan, hoe kunnen we elkaar dan opbouwen in het geloof en versterken in het geloof? Het begint dus bij onze persoonlijke wandel met de Heer. Nou, dan lezen we, dat andere gedeelte in Lucas 21, dan lezen wij datzelfde over die waakzaamheid. Wees op uw hoede. Broeders en zusters, laten we op onze hoede zijn, dat ons hart, dat moeten we boven alles bewaren, te midden van al die verzoekingen en verleiding. Wij kunnen niet als monniken terugtrekken in een klooster. Wij staan nou eenmaal in deze wereld. En we kunnen heel wettisch, kunnen wij onszelf afkaderen van de wereld. En je kan zelfs als de vrouw van Lot uit Sodom gaan, maar Sodom kan in je hart zitten. Het volk Israël was uit Egypte, maar op een gegeven moment begonnen ze te kermen daar in de woestijn. En zeggen, ja, waren maar in Egypte gebleven. Egypte zat nog in hun hart. Dus je kan, laat maar zeggen, heel wettisch, dat hebben we denk ik ook in ons reformatorische gezin soms gedaan, hè, kunnen we allemaal piketpaaltjes zetten en zeggen, nou, maar wij willen ons niet vereenzelvigen met deze boze buitenwereld. En ondertussen kan de wereld volop in ons hart zitten. Daarom moeten wij ons hart bewaren, de juiste prioriteiten in ons hart maken. Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap. Nou, dat is die wereldse levensstijl, vanmorgen gaan we toch dood. Dus laten we nu genieten van het leven. Pluk de dag. Haal eruit wat erin zit. Helaas zijn er ook jongeren die zo'n levensstijl hebben. Maar ik denk dat de meeste van ons daar niet zich schuldig aan maken aan roes en dronkenschap. Maar nou komt het, en dat komt heel dichtbij bij ons allemaal. Ook als je in de bediening staat. Wees op uw hoede dat uw hart niet bezwaard wordt door zorgen over de alledaagse dingen. En dat die dag van de wederkomst u niet onverwachts overkomt, want hij zal als een valstrik komen over alle die op de hele aardoppervlak wonen. De zorgvuldigheden van het leven, de alledaagse dingen, geoorloofde activiteiten die ons helemaal in beslag nemen. Ja, en dan zeg je jezelf af, maar mag je dan niet met je zoontje even naar de korfbal of de volleybal of de voetbal? Het mag allemaal, als er ook maar iets tegenover staat. Als we onze prioriteiten maar helder hebben. Natuurlijk is het belangrijk om in onze kinderen te investeren. En natuurlijk is het goed om betrokkenheid te tonen op school, hoe het gaat met de ontwikkeling van je kind. En natuurlijk is het goed om de familiebanden te onderhouden en een verjaardag bij te wonen. Maar als we naar een verjaardag gaan en we blijven tot 11 uur hangen en je kan 's morgens niet je bed uitkomen om samen met je heiland te zijn, omdat hij naar verlangt, omdat hij naar jou verlangt, ja, dan maak je wel de verkeerde prioriteiten. Dan moet je misschien jezelf zeggen, nou, dan ga ik eerder naar huis. Of ik ga een keer niet naar de verjaardag. Ik sla een keer over. Er zijn twee posities om in deze eindtijd te kunnen staan. Of we zijn als het ware als een Martha die ons door al die alledaagse dingen laten overweldigen. Met het grote gevaar dat we zelfs burn-out kunnen raken. Geïrriteerd kunnen raken. Of we staan als een Maria in deze wereld. Nou, laten we eens even naar dat gedeelte kijken. Hè. De Jezus is onderweg. En hij wordt gastvrij onthaald in een dorp, Betanië, waar Martha, Maria en Lazarus woonden. En er staat dat Martha hem ontving in haar huis. Dat wil zeggen, gastvrij. Herbergzaamheid. Nou, de Bijbel zegt, vergeet herbergzaamheid niet, want onwetend hebt ge engelen geherbergd. In Romeinen 12 vers 13 wordt ook nog gesproken over gastvrijheid. Maar gastvrijheid is iets moois. Dat merk ik ook altijd wel op Urk. Daar is een Urker ook in te prijzen in gastvrijheid. Dat is goed, dat is warm, dat toont betrokkenheid. Dat is iets goeds om te doen. Maar we zien hier dat het bij Martha te veel wordt. Martha die... ik weet niet of ze de maat te klagen maakt, maar de Heer Jezus die komt daar met discipelen. Weet ook niet hoeveel discipelen. Maar uiteindelijk gaat de Heer Jezus denk ik al heel snel daar toch zitten en het woord delen. En Maria die kiest ervoor om naar de Heer Jezus te luisteren. Maar ja, Martha wil toch echt alles ja, goed voor elkaar hebben. Het moet netjes allemaal klaarstaan en het moet warm genoeg zijn. En ze heeft een goede intentie. Ze doet het voor de Heer. En toch wordt het haar te veel. En ze gaat naar de Heer Jezus toe en zegt, Heere, wat zeg er nou eens wat van. Ik zit hier maar te ploeteren, ik doe het allemaal maar in mijn eentje en mijn zus zit daar lekker te niksen. Ja, misschien heel herkenbaar hè, in het gezin. Ik zeg het wel eens tegen mijn vrouw, hè? Natuurlijk, ze wil graag schone ramen hebben voor de omgeving, maar... Wat als je nou een keer overslaat? Ik bedoel, de buren zien dat echt niet hoor, als je een keer overslaat, omdat je prioriteiten helder weer krijgen. We moeten soms ook gewoon eens wat flexibeler misschien zijn. En het ook misschien eens gewoon eens vragen, in plaats van gelijk die ander dingen verwijten. Van ja, maar jij wil ook nooit iets doen. Dat geldt ook voor de gemeente. Het kan zelfs in het gemeentewerk zijn, hè, dat we drukker bezig zijn met werk voor de Heren dan met de Heren van het werk. Dat zegt Watchman Nee. Voor degenen die in de bedieningen staan of hier een taak hebben. We kunnen soms harder rennen voor het werk voor de Heren dan dat we bezig zijn met de Heren van het werk. Ik vind het altijd heel mooi dat de apostel op een gegeven ogenblik, dan is daar die opwekking. Als de Heilige Geest wordt uitgestort met Pinksteren. De Heer is krachtig aan het werk en dan ineens zijn daar die Grieks sprekende. die tegen de Hebreeën zeggen, ja, maar de weduwe die wordt over het hoofd gezien. In Handelingen 6. En dan zeggen de apostelen, jullie moeten, dan gaan we diaken aanstellen, jullie moeten zorgen voor die praktische dingen, want wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Ze hadden het helder. Wij moeten die omgang met God houden om de gemeente te kunnen voeden. Moeten wij ook woord van de Heere krijgen, moeten we bij de Heere luisteren om door te geven. Dus die hadden de prioriteiten helder. Nou, Martha, ze is de prijs in haar gastvrijheid. Maar ze raakt geïrriteerd, ze wordt zo in beslag genomen, het wordt haar te veel. En tegenwoordig zouden we zeggen, ja, ze zit even, nog even en je krijgt een burn-out. Je bent afgebrand. Nou ja, hier lezen we eigenlijk wat het geheim is om een burn-out te voorkomen. Dat begint toch met alles doen vanuit de relatie met de Heer. En de Heer gaat ons onherroepelijk waarschuwen als de schouders soms het niet meer kunnen dragen, als het te veel wordt. Nou, van Maria staat dat zij wel een goede keuze maakt. Ze heeft het goede deel uitgekozen. Nou, dat betekent dat die staat er, ze ging aan de voeten van Jezus zitten om naar zijn woord te luisteren. Zij stelde dus andere prioriteiten. Ze zal ongetwijfeld ook gastvrij zijn geweest. Maar ze had een verlangen om het woord van de Heer Jezus te horen. Om bij hem te zijn. In zijn nabijheid te zijn. Nou, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat zitten aan de voeten van de Heer Jezus om zijn woord te luisteren. Nou, drie dingen. In de eerste plaats zat er bij Maria. Was daar op de bodem van haar hart. Erkende ze Jezus als Heere. Martha overigens ook. Ze spreekt de Heer Jezus ook aan als Kyrios. Maar dat betekent dat Maria zich ervan bewust was, Gods woord heeft gezag. Als God spreekt, nou dan moet ik luisteren, dan moet ik dat goed in mijn oren knopen, want de Heer Jezus heeft gezag. Hij is de baas, hij heeft gelijk. Zitten wij zo op zondag in de kerk? Dat het woord van God echt gezag heeft op alle terreinen van ons leven, of doen we een beetje marchanderen met de boodschap door te zeggen, ja, maar daar denk ik toch iets anders over. Daar gaat het vaak fout, hè? Dat we toch een beetje water bij de wijn gaan doen. Nee, de Heer Jezus heeft door zijn woord gezag in ons leven. En ze ervaart het belang van het horen van Gods woord. Dat is het tweede. Ze opent haar oren, de bereidheid om te luisteren. Spreek, Heere, want uw dienstmaagd luistert. Dus ja, je kan in de kerk zitten, je kan in het gezag van de schrift geloven, maar het is ook belangrijk dat we echt luisteren met open oren, met de oren van ons hart. En het derde is, dat als God met ons spreekt, dat we de bereidheid hebben om te gehoorzamen. Die mijn woorden hoort en ze doet, die zal ik vergelijken bij een man die zijn huis op een steenrots bouwt. Nou, en dan komen de slagregens. Er komt een dag, dan gaat God toets in je huwelijk. In de opvoeding van je kinderen. Op je werkplek willen ze je eruit wippen. Het wordt zwaar op je werkplek. Die ziekte. Die ongeneeslijke ziekte. Er komt een dag dat het levenshuis beproefd wordt. Nou, welk huis blijft staande? Nou, van diegenen die hebben geleerd het woord van God te horen en het te doen. Het in de praktijk te brengen. De man die zijn huis op een zandgrond bouwt, die hoorde wel, maar die deed het niet. Die zat wel in de kerk als een consument. Maar hij ging over tot de orde van de dag. Nou ja, als dan de beproevingen komen, dan ga je God de schuld geven. Of dan ga je anderen de schuld geven. En dan ga je humeurig worden en geïrriteerd worden. Heere, waarom gebeurt het in mijn leven? En sommigen die haken af. Ze zeggen, ja, maar zo'n God wil ik niet dienen. Waarom? Omdat het woord is niet eigen geworden van zijn of haar leven. Daarom een vraag. Hoeveel plaats heeft luisteren in jouw leven, in uw leven? Als je met je stille tijd bezig bent, of als je in de kerk zit, is daar de bereidheid om echt te luisteren? En als er een preek wordt gebracht, waarbij dingen worden aangewezen in ons leven, hoe lang ben je ermee voor Gods aangezicht aan het worstelen geweest? Of ging je alweer heel snel over tot de orde van de dag. Kijk, God kan soms een gebied in je leven aanwijzen. En hij zegt, ja, dat was echt voor mij vanmorgen. Maar vervolgens kunnen we het 2 of 3 dagen later weer kwijt zijn. Maar de Heer wil dat we dat doorbidden. Dat we daarmee door blijven worstelen voor zijn aangezicht. Totdat we de overwinning mogen behalen. Dat we het in de praktijk mogen brengen. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Nou, wij vinden dat misschien wel remonstrant. Zeggen we, ja, kan je dan zelf kiezen? Nou, een gelovige heeft een vrije wil gekregen om te kiezen. Dat kan je ergens in de dorstleerregels lezen. Hoofdstuk 3, 4, artikel 16. He, dat hoe langer hoe meer we met God wandelen, wordt onze wil steeds meer vrijgemaakt. Dat we inderdaad datgene kunnen kiezen wat God wil dat we zullen kiezen. Wij hebben een keuze. Je hebt een keuze om morgenochtend een 30 minuten langer op je bed te blijven liggen of 30 minuten eerder op te staan. Je hebt een keuze om jouw tijd en agenda in te delen. Je hebt een keuze in het komende seizoen om een bidstond bij te wonen of thuis te blijven. Je hebt een keuze om een, nou ja, geestelijke groeiavond of een bijbelstudieavond te bezoeken, of kringwerk te bezoeken, of thuis te blijven en te gaan sporten bijvoorbeeld. Nou, daar mag je over nadenken de komende week. Dan mag je samen met je kinderen, met je vrouw, of als je alleen bent, hè, van dat je zegt, nou, laten we de agenda er eens bij nemen. Wat is ons prioriteitenlijst? Maria, nou ja, die maakte prioriteiten. Misschien had ze wel geweten dat dat een beetje irritatie bij haar zus teweeg kan brengen. Ik weet het niet. Nou ja, het kan irritaties oproepen bij anderen als je een keer zegt, ja, sorry, weet je, ik laat de verjaardag nog een keer schieten, want ik wil toch eigenlijk vanavond naar de gemeentebidstond gaan. De wereld begrijpt het niet. Godsdienstige mensen begrijpen het niet. Maar het gaat om prioriteiten. Waar is ons hart? Daar waar, hè, waar mijn schat is, daar zal mijn hart zijn. Wat wil je verlangen? Wat is je verlangen? Wat zijn je doelen voor het nieuwe seizoen? Verlang je er echt naar om meer op de Heer Jezus te gelijken? Anders zou je daar je prioriteiten ook op in moeten stellen. Nou, we hebben de relatie met God, dat is nummer 1, zeggen we dan. We hebben ons huwelijk. Hoe belangrijk is het, hè, om daar ook in te investeren? Dat was man en vrouw elkaar niet kwijtraken. Dat is ook een groot gevaar, hè, dat je vandaag de dag ziet dat een man en een vrouw elkaar kwijtraken, omdat de man met het een bezig is en de vrouw is met het ander bezig. En langzaam maar zeker gaan de sporen uiteen. We proeven elkaars hart niet meer. We hebben geen gezamenlijke doelen meer. Dus je huwelijk is heel belangrijk. Je kinderen. Hoeveel pleeggezinnen zijn er vandaag nog niet? Hè? Dus het is heel belangrijk dat we zelf ook onze kinderen godvrezend opvoeden. We hebben erover gesproken enkele maanden geleden. Je werk en dan je kerk. Je werk is ook belangrijk om te trouw te zijn. En je hobby's en je vrije tijd. Nou ja, jullie mogen de prioriteiten zelf aanbrengen. Maria, die koos ervoor om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En zij koos ervoor om naar de woorden van de Heer te luisteren. Voordat ik verder ga, nog 2 opmerkingen over het gemeentewerk. Het eerste is dat de gemeente heeft u en jou nodig. Als we lid zijn van de gemeente, of als we betrokken zijn bij een gemeente, dan hebben we elkaar nodig. Het kan niet op enkele schouders rusten. Dus we mogen onszelf ook afvragen, heren, wat zijn mijn gaven en talenten? Ja, Heer, ik wil geen matter zijn die alleen bezig is met bedienen, ook in de gemeente. Ik wil vanuit de verborgen omgang met u, vanuit de relatie met u, wil ik mezelf ook ter beschikking stellen aan de gemeente. Maar dat gemeentewerk mag ons nooit uitputten. Als je op een gegeven ogenblik gaat zien dat het je uitput, dan zegt de Heer, je moet weer terug naar de belangrijkste prioriteit. Eerst zit aan de voeten van de Heer Jezus, rust nemen en van daaruit kan je weer verder gaan. Nou, als ik nou, we hebben het hier nou over 2 vrouwen, maar ik zat na te denken ook nog even over een man die het goede koos. Toen moest ik denken aan Jozef. Ik ga daar verder niet te veel over uitweiden. Hè, maar we weten dat Jozef ook een ontzettend druk man was. Hè, op een gegeven ogenblik, dan, dan, dan is die, in die, dan wordt hij gekocht door Potifar en dan wordt hij hoveling. We zouden vandaag de dag zeggen, hij wordt onderdirecteur in het huis van Potifar. Nou, Jozef die had een hele belangrijke taak. Jozef vond genade in zijn ogen. En mocht hij hem bedienen. Hij mocht Potifar helpen. Dus hij was ook iemand die een belangrijke taak had in het huis van Potifar. Alles wat in het huis was, daar had hij de verantwoordelijkheid voor. Een belangrijke positie, een druk leidinggevend mens. En weet je wie dat ook weet? Dat weet de duivel ook. Druk, druk, druk. De duivel die ziet het en die denkt, kijk, die man die is wat minder alert. Die is wat minder scherp. Ik ga het hem eens beproeven. Ik ga het aan zijn levenshuisje schudden. En dat zie je, kijk, bij Jozef wordt dat verder niet genoemd, dat duivel erachter zit. Maar we weten dat verzoeking en verleiding ook van de duivel komt. En dan ineens staat die mooie vrouw. Te midden van de drukte is daar een mooie vrouw die fluistert en die probeert het bed in te krijgen. Lig bij mij. Lig bij mij. Zou jij staande blijven als man? Als je zo op je werkplek verzocht werd? Als je die vinger zag van die vrouw? Hoe komt het dat Jozef staande kon blijven? Te midden van verzoeking, te midden van alle drukte. Jozef kon staande blijven, omdat we in het hele hoofdstuk lezen, de Heere was met Jozef, de Heere was met hem. Het staat wel 3-4 keer beschreven, omdat de Heere met hem was. De Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. En hij vond genade in de ogen van de hoofd van de gevangenis. Gods hand was over het leven van Jozef, maar Jozef had ook een verborgen leven met de Heere. Dat weten we al als kind, dat hij dromen krijgt van de Heere, openbaringen van de Heere krijgt. En dat zal hij niet gekregen hebben als hij geen omgang met de Heere had. Hij kende zijn God, hij leefde met zijn God en dat kon hem staande houden. Dat was het geheim, een persoonlijke omgang met God. En daarom, broeders, op de werkplek of waar dan ook, zorg dat je eerst je stille tijd op orde hebt. Je omgang met God. Je afhankelijke leven. Dat is het geheim voor staande blijven te midden van de strijd. En niet andersom. Je kan zeggen, vlucht weg van de zonde. Ja, natuurlijk zegt de Bijbel dat. Maar dat wegvluchten van de zonde kan heel wettisch worden. En overmorgen ga je weer in de fout. Nee, zorg dat eerst je binnenkamer weer op de orde is. Je omgang met God. Voed je met het woord. Blijf in de wijnstok. Zie op Jezus. Verwacht de overwinning van hem. En niet van jezelf. De Heer Jezus werd ook verzocht. In de woestijn. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zegt, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En waaraan refereert de Heer Jezus dan? Nou, hij refereert aan Deuteronomium 8, vers 3. En wat lezen we in Deuteronomium 8, vers 3? Nou, dat gaat over het manna. Ik vond het zo mooi bij de voorbereiding. Maar in Deuteronomium 8, vers 3, er staat het volgende geschreven. Hij verootmoedigde u, de Heer verootmoedigde het volk. Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende. En ook uw vader niet gekend hadden. En dan staat er, om u te laten weten. Waarom? Om u te laten weten dat een mens niet alleen van brood leeft, maar dat een mens leeft van alles wat uit de mond van de Heer komt. En dat moest het volk Israël leren. Dat manna, dat moesten ze dagelijks oprapen om te leren dat ze het woord van God dagelijks nodig hadden. Nou, dan zien we op een gegeven moment, als dat die manna voor het eerst valt, dan zijn er een paar van die schrokkerige mensen. En dan staat er, maar ze luisterden niet naar Mozes. En sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en stonk het. Daarom was Mozes kwaad op hen. Ja, ze konden maar voor één dag tegelijk rapen. En daarom, wij kunnen maar voor één dag soms, ja, maar elke dag wil de Heer ons woord geven. Om staande te blijven. En als je een bijbelleesrooster hebt, en als je probeert dat bijbelleesrooster aan te houden, er zijn er voldoende te downloaden, dan zie je dat de Heer je een bepaalde levensgang geeft, een levenswijze geeft, waarin je dagelijks dat woord nodig hebt. En dat de Heer soms in hele specifieke situaties de juiste woorden geeft. Maar ja, voor één dag genoeg. Elke dag die omgang met Hem. Ja, maar zeg je, moet het nou echt elke dag? Nou ja, laat ik eens even zeggen, wat heb u vorige week maandag gegeten? Wat heb je vrouw, of wat heb je als vader, wat heb je anderhalve week geleden gegeten? Ja, dat zal ik niet meer weten. Ja, maar je hebt wel gegeten. Want als je stopt met eten, dan zal je niet leven. Er zijn voldoende dagen geweest. Ja, ik zal niet weten wat we toen gegeten hebben. Maar er kan misschien één dag uitspringen. Ja, toen. Ja, oh, toen heeft mijn vrouw zo'n heerlijke eigen pizza gemaakt. Of ze heeft toen zulke lekkere lasagne gemaakt. Dat weet ik nog wel. Nou, zo is het nou ook met het woord van God. Er zullen dagen zijn die minder tot je hart spreken. Het betekent niet elke keer een krachtige ontmoeting met God. Het kan zijn dat je gewoon routinematig het woord leest en nou ja, dat je bidt en dat je verder gaat. Maar er gaan ook dagen komen die zo tot je hart spreken. Oh Heer, dank u wel voor dit woord. Oh, als ik toch vandaag die omgang met u niet had gehad, had ik dat woord niet gekregen. Net zoals we dagelijks eten, moeten we dus ook dagelijks geestelijk eten. Zodat de Heer ons door het woord bemoedigd kracht geeft om beproevingen, verzoekingen en moeite het hoofd te kunnen bieden. Lezen, mediteren en gehoorzamen, dat is echt geen verspilde tijd. Nou, we gaan naar de afronding toe. Ik denk dat we allemaal wel eens boeken lezen, dat we zeggen, wat een geweldige vrouw, wat een geweldige man van God. Wat ben ik jaloers op die persoon. Hoe die tot zegen is geweest voor anderen. Als we opwekkingspredikers bestuderen, godvrezende puriteinen bestuderen, mannen en vrouwen van God, Mary Winslow bijvoorbeeld, of Madame Guillon. Oh, wat een uitstraling. Wat een leven van Christus. Al deze mensen hebben een binnenkamer gehad. Al deze mensen hebben een verborgen omgang met God gehad. Dus als wij verlangen om meer op de Heer Jezus te gaan lijken en dat wij tot zegen mogen zijn van anderen, dan moeten we niet denken dat dat zonder stille tijd en zonder verborgen omgang met God kan. En André Murray die zegt, het hart dat niet lief heeft, zal geen binnenkamer hebben. Nou, daar moeten we maar eens over nadenken. Het hart dat niet lief heeft, zal geen stille tijd houden, zal geen binnenkamer hebben. Maria die maakte een goede keuze. Ik ga daar toch vanmorgen een streep onder zetten. Het is een keuze. Het is een keuze en het is een kwestie van prioriteiten. Nou, ben je nou bereid om daar gewoon eens de komende dagen over na te denken? En praktisch dan misschien te besluiten, weet je, ik ga het gewoon weer oppakken. Na de vakantie, het is weer versloft die stille tijd, ik ga gewoon weer een bijbelleesrooster downloaden. Want ik wil opnieuw gewoon tijd vrijmaken om met vader alleen te zijn, met de Heer Jezus alleen te zijn, om met hem te spreken. Nou, hoe kan nou zo'n moment, en daar sluit ik mee af, hoe kan dat nou daaruit zien? Dus ja, laten we het houden op een kwartier. Een kwartier stille tijd met God om te beginnen. Ik kan zelfs met 5 minuten beginnen. Nou, voordat je gaat lezen uit je Bijbel. En niet lukraak. Hè, want heel vaak de lukraak. Oh, laat ik hier eens beginnen. Nee, dat spreekt me niet aan. Nog een keer. Nee, dat spreekt me ook niet aan. En dan blijf je maar bladeren. En dan op een gegeven moment heb je een nagevoel. Ja, nou kies ik mijn eigen gedeelte uit. Nee, daarom is het goed om een bijbelleesrooster aan te houden. Schreeuw om leven. We hebben een prachtig bijbelleesrooster. Elke dag een hoofdstuk. En dat kan je door 2 delen als dat iets te veel is. Maar voordat je gaat lezen uit het Bijbelgedeelte, word je stil voor de Heere. In het besef, ik ga lezen in het verlangen dat God met mij door middel van dit gedeelte zal spreken. Ik besef dat ik nadert voor de heilige God die door zijn woord ook heel dichtbij komt. Hij zegt, Heere, u weet het, ik dank u voor de nachtrust. Of ik dank u voor de dag die u me gegeven hebt. En Heer, nou verlang ik voor een ogenblik aan uw voeten te zitten. Spreek, Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Heere, ik verlang naar om uw stem te mogen horen. Stil worden. Bidden tot de Heere en dan lees je je Bijbelgedeelte. 10 versen, 20 versen of een hoofdstuk. Eventueel kan je er nog een dagboek bij lezen. En dan vraag je gewoon zelf, wat spreekt, welke tekst komt er vanmorgen uit? Nou, dan ga je nog wat over mediteren. De ene keer kan het een zonde zijn die je moet belijden. De volgende keer is het iets om dankbaar voor te zijn. De volgende keer een waarschuwing of een bemoedigende tekst dat je ineens tijdens die stille tijd moet denken aan die persoon die ziek is of die moeilijkheden hebt en die tekst zegt, wat een prachtige bemoedigende tekst. Nou, dan schrijf je hem even op en dan denk je, nou, als ik stille tijd heb gehouden, dan stuur ik die tekst even aan die ander ter bemoediging op. Nou, als je de Bijbel gelezen hebt, je hebt voor een ogenblik gemediteerd, dan ga je bidden tot de Heere. En dan ga je hem aanbidden, hem groot maken. Eventuele zonden moet je voor de Heere belijden. Je mag hem danken voor de zegeningen die de Heere je geeft, je werk misschien, hè, en de kinderen en de kleinkinderen. En dan ga je voorbeden doen voor diegenen in de gemeente die dat nodig hebben. Voor je kinderen die misschien de Heere nog niet kennen. Nou, sommigen die houden dan een dagboek bij, wat de Heere gesproken hebt. Dat kan ook nog mooi zijn, hè, dat je gewoon die tekst noteert. Of dat je een bepaalde gedachte noteert die de Heere tot je hart gesproken hebt. Dat is ook mooi om dat te zien. Ik heb het een tijdje gedaan, maar dan moet je wel discipline hebben. En het laatste wat je moet doen is het in de praktijk brengen. Het woord gehoorzamen, dat als de Heer op één terrein heeft gesproken, ongeduld, irritatie, je humeur. Je zegt, oh Heer, dat breng ik echt bij, Heer, daarin wil ik gehoorzamen. Ik wil niet vandaag mezelf leven, Heer. Ik ben met u gekruisigd. Vul mij met uw Heilige Geest deze morgen. En geef dat ik met meer geduld met die collega mag omgaan. Dat ik met meer liefde mijn kinderen zal waarschuwen. En zo mogen we stap voor stap verder gaan, achter de Heer Jezus aan, door elke dag je Bijbel te lezen en elke dag te bidden. Mag de Heer deze preek vanmorgen gebruiken aan het begin van een nieuw seizoen, om de juiste prioriteiten te maken. Amen. We gaan met elkaar zingen. 645, diep, diep aan uw voeten.